From the conference center at Temple Square.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 179ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. Thomas S. Monson, president van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, we welcome
Broeders en zusters, wij heten u vanochtend welkom in deze vierde bijeenkomst van de 179ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij heten iedereen welkom die deze bijeenkomst via radio, televisie, internet of satelliet volgt. Wij danken de eigenaars en bedrijfsleiders van de omroepen die deze conferentie uitzenden. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor, dat onder de leiding staat van Mac Wilberg met Clay Christiansen en Richard Elliott aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Praise to the Lord en brengt nu Sweet Hour of Prayer. Het openingsgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling Daryl H. Karn van de 70. Nu het koor.
Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from the world of care, and be. our eternal Father in heaven.
Onze eeuwige Vader in de hemel. Zijn bijzonder dankbaar en geven uitdrukking aan onze liefde in dit conferentiecentrum en in de hele wereld dat we u kunnen aanbidden en uw Zoon Jezus Christus. Wij danken u voor het eeuwige plan van geluk en voor de verzoening van uw Zoon Jezus Christus. Wij zijn dankbaar dat we in de tijd leven van de herstelling van het evangelie. Wij danken u voor onze huidige profeet Thomas S. Monson. Wij bidden dat u hem zult zegenen en zijn raadgevers, het quorum van de 12 apostelen en allen die zullen deelnemen aan deze algemene conferentie. Wij danken u voor onze zendelingen en vragen dat u hen wil zegenen met succes en dat het evangelie mag gepredikt worden door de hele wereld, in iedere natie. Wij bidden, Vader, dat we aandachtig mogen zijn, dat wij persoonlijk mogen luisteren en de beginselen mogen begrijpen van het evangelie die ons vandaag onderwezen worden. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
Beautiful.
Prachtig. Het koor heeft You Can Make the Pathway Bright gezongen. We kunnen nu luisteren naar president Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium. Hij wordt gevolgd door elder Neil Ewan Max Anderson, die gisteren als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen is voorgesteld, waarna we kunnen luisteren naar ouderling Stephen E. Snow van het presidium der 70. President Uchtdorf.
Deze dag wordt door de christelijke wereld van oudsher Palmzondag genoemd. U weet nog wel dat op die zondag, bijna 2000 jaar geleden, Jezus Christus de stad Jeruzalem binnenging in de laatste week van zijn leven op aarde. Als vervulling van de oude profetie van Zacharia reed hij op een ezel. En toen hij dat deed, kwam een grote schare mensen hem tegemoet begroeten en bedekte de weg voor hem met palmtakken en zelfs hun eigen klederen. Toen hij dichterbij kwam, riepen zij: gezegend hij die komt, de koning, in de naam des Heren, en Hosanna, de zoon van David. De discipelen dachten wellicht dat dit een keerpunt was. Het moment waarop de Joodse gemeenschap Jezus eindelijk zou herkennen als de lang verwachte Messias. Maar de Heiland besefte dat de toejuichingen en het eerbetoon van tijdelijke duur waren. Hij wist dat hij spoedig zou opgaan naar de Olijfberg en daar, alleen in Gethsemane, de zonde van de wereld op zich zou nemen. Het is gepast dat wij deze week, de komende week, van Palmzondag tot Paasochtend, bij onze gedachten op Jezus Christus, de bron van licht, leven en liefde richten. De menigte in Jeruzalem zagen hem misschien als een grote koning die hen van politieke onderdrukking kon bevrijden. Maar in werkelijkheid heeft hij ons veel meer dan dat gegeven. Hij heeft ons zijn evangelie gegeven. Een parel van onschatbare waarde, de grote sleutel van kennis die bij toepassing ervan een leven van geluk, vrede en vervulling ontsluit. Het evangelie is het goede nieuws van Christus. Het is de openbaring dat de Zoon van God naar de aarde is gekomen, een volmaakt leven heeft geleid, verzoening voor onze zonden heeft gedaan en de dood heeft overwonnen. Het is het pad van heil, de weg van hoop en vreugde. En de verzekering dat God een plan van verlossing en geluk voor zijn kinderen heeft, voor ons. Het evangelie is het pad van discipelschap. Als wij dat pad bewandelen, kunnen wij vertrouwen en vreugde ervaren. Ook in tijden van gevaar, van verdriet en van onzekerheid. Wij leven in een tijd waarin velen zich zorgen maken over hun bestaan. Zij maken zich zorgen over de toekomst en twijfelen aan hun vermogen om de moeilijkheden waarvoor zij staan op te lossen. Velen hebben persoonlijk met ellende en verdriet te maken. Zij hongeren naar zingeving en het doel in hun leven. Door de grote belangstelling voor dit soort zaken komt de wereld met allerlei nieuwe antwoorden op al onze levensvragen. Mensen keren zich van het ene nieuwe idee tot het volgende, in de hoop iets te vinden waarmee ze hun innerlijke honger kunnen stillen en antwoord krijgen op de brandende vragen van hun ziel. Ze wonen studiebijeenkomsten bij, schaffen boeken, cd's en andere producten aan. Ze laten zich meeslepen in de opwinding van iets nieuws. Maar de vlam van elke nieuwe theorie dooft onvermijdelijk weer, waarna de volgende nieuwe en verbeterde oplossing zich aandient en van alles belooft. Ik zeg niet dat deze wereldse oplossingen geen elementen van waarheid bevatten. Vaak is dat wel het geval. En toch leiden ze geen van allen tot de blijvende veranderingen die we in dit leven zoeken. Na het aanvankelijke enthousiasme blijft er een innerlijke leegte over. En zoeken wij om ons heen naar het volgende nieuwe idee als oplossing voor al onze problemen en de geheime sleutel tot waar geluk. Het evangelie van Jezus Christus daarentegen heeft de antwoorden op al onze problemen. Het evangelie is geen geheim. Het is niet ingewikkeld of verborgen. Het kan de deur naar waar geluk openen. Het is geen theorie van iemand. Het komt helemaal niet van de mens af. Het komt uit de zuivere en eeuwigdurende bron van de schepper van het heelal. Die waarheden kent die wij niet eens kunnen bevroeden. En met die kennis heeft hij ons het evangelie gegeven. Een waardevolle gave, de ultieme formule voor geluk en succes. Wanneer wij de alles overtreffende waarheden van het evangelie van Jezus Christus horen, beginnen hoop en geloof in ons te groeien. Hoe meer wij ons hart en verstand vullen met de boodschap van de opgestane Christus, des te groter is ons verlangen om hem en zijn leringen te volgen. Daardoor neemt ons geloof nog verder toe en kan het licht van Christus ons hart verlichten. En daarbij herkennen wij de onvolmaaktheden in ons leven en verlangen wij ernaar om gereinigd te worden van de sombere last van onze zonde. Wij snakken naar de bevrijding van schuldgevoelens en willen ons dan bekeren. Geloof en bekering leiden onvermijdelijk tot de reinigende wateren van de doop, waarin wij een verbond sluiten om de naam van Jezus Christus op ons te nemen en in zijn voetsporen te volgen. Om ons te schragen in het verlangen naar een rein en heilig leven, ondergaan wij de doop met vuur, de onuitsprekelijke gave van de Heilige Geest, een hemelse trooster die ons vergezelt en leidt als wij wandelen op het pad van rechtschapenheid. Hoe meer wij vervuld zijn met de Geest van God, hoe meer wij ernaar verlangen om anderen te helpen. Wij worden vredestichters in ons eigen huis en helpen onze naasten overal. Met vriendelijke daden van barmhartigheid, vergeving, genade en geduld. Dit zijn de eerste stappen op de weg naar leven en vervulling. Dit is het vreedzame pad van de volgelingen van Jezus Christus. Het is echter geen kant-en-klare oplossing of een snelle remedie. Een vriend van mij schreef me onlangs dat hij het moeilijk vond om zijn getuigenis sterk en levend te houden. Hij vroeg mij om advies. Ik schreef hem liefdevol terug met enkele specifieke suggesties om zijn leven meer in overeenstemming te brengen met de leringen van het herstelde evangelie. Tot mijn verrassing kreeg ik een week later alweer een brief van hem terug met de volgende strekking. Ik heb je adviezen opgevolgd. Ze hebben niet geholpen. Wat heb je nog meer? Broeders en zusters, we moeten het doorzetten. We bereiken het eeuwig leven niet door een sprintje te trekken. We moeten volharden in deze wedloop. We moeten deze beginselen steeds opnieuw toepassen. We moeten er elke dag mee aan de slag om ze onderdeel van ons dagelijks leven te maken. Te vaak zien wij het evangelie als een boer die in de ochtend zaait en in de middag al wil oogsten. Toen Alma het woord van God met een zaadje vergeleek, legde hij uit dat het zaadje geleidelijk uitgroeit tot een boom die vruchten voortbrengt vanwege ons geloof en onze ijver en geduld en langmoedigheid. Zeker, sommige zegeningen volgen direct. Spoedig nadat we het zaadje in ons hart hebben gezaaid, begint het te zwellen en te ontspruiten en te groeien, zodat we weten dat het zaadje goed is. Vanaf het moment dat wij het pad van discipelschap betreden, ontvangen wij zichtbare en onzichtbare zegeningen van God. Maar u kunt de volheid van deze zegening niet ontvangen als u de boom verwaarloost en geen aandacht besteedt aan zijn verzorging. Weten dat het zaadje goed is, is niet genoeg. Wij moeten het met grote zorgvuldigheid verzorgen, zodat het wortel zal schieten. Alleen dan kunnen wij er de vrucht van plukken die zoet is boven alles wat zoet is en rein boven alles wat rein is. En ons aan die vrucht vergasten totdat wij verzadigd zijn, zodat wij zullen hongeren nog dorsten. Het discipelschap is een reis. We hebben de louterende lessen van die reis nodig om ons karakter te vormen en ons hart te zuiveren. Door het pad van discipelschap met geduld te bewandelen, openbaart zich de mate van ons geloof en onze gewilligheid om zijn wil te doen en niet die van ons. Het is niet genoeg om alleen maar te spreken over Jezus Christus of te verklaren dat wij zijn discipelen zijn. Het is niet genoeg om onszelf te omringen met symbolen van onze godsdienst. Het discipelschap is geen passieve kijksport. Wij kunnen de zegeningen van geloof net zo min ervaren door als toeschouwer aan de zijlijn te staan, als een goede gezondheid genieten door op de bank naar sportwedstrijden op de televisie te kijken en de sporters van advies te voorzien. En toch zijn sommigen liever toeschouwer en geven de voorkeur aan passief discipelschap als voornaamste manier van aanbidding. Onze godsdienst wordt niet indirect beleefd. Wij kunnen de zegeningen van het evangelie niet ontvangen door alleen maar te kijken naar het goede dat anderen doen. Wij moeten de zijlijn verlaten en wat wij zeggen zelf in de praktijk gaan brengen. En zolang we dat niet doen, of de eerste schreden op het pad van discipelschap begint gelukkig maar precies op de plek waar we ons bevinden. Er zijn geen vereisten vooraf om de eerste stap te zetten. Het maakt niet uit of we arm of rijk zijn. We hoeven niet geleerd te zijn, wel bespraakt of intellectueel te zijn. We hoeven niet volmaakt te zijn, of welsprekend of zelfs welgemanierd te zijn. U en ik kunnen in dat pad vandaag nog inslaan. Laten we ons nederig zijn en bidden tot onze Vader in de hemel met heel ons hart. Ons verlangen uiten om dichter bij hem te komen en van hem te leren. Heb geloof. Zoek en u zult vinden. Klop en de deur zal worden geopend. Dien de Heer door anderen te dienen. Neem actief deel in uw wijk of gemeente. Maak uw gezin sterker door u voor te nemen volgens de beginselen van het evangelie te leven. Wees één van hart en één van zin in uw huwelijk en in uw gezin. Nu is de tijd om een tempelaanbeveling te hebben en te gebruiken. Nu is de tijd om zinvolle gezinsavonden te houden, om het woord van God te lezen en uw stem te verheffen in machtig gebed tot onze hemelse Vader. Nu is de tijd om ons hart te vullen met dankbaarheid voor de herstelling van zijn kerk, voor levende profeten, het boek van Mormon en de macht van het priesterschap die ons tot zegen zijn. Nu is de tijd om het evangelie van Jezus Christus te omarmen, zijn discipelen te worden en in zijn wegen te wandelen. Sommigen geloven dat ze door hun fouten geen volledige aanspraak op de zegeningen van het evangelie meer kunnen maken. Wat begrijpen zij maar weinig van de doeleinden van de Heer. Een van de grootste zegeningen van het naleven van het evangelie is dat wij erdoor worden gezuiverd en van onze fouten kunnen leren. Wij alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En toch kan de kracht en de verzoening van Jezus Christus ons genezen als wij ons bekeren. Onze geliefde vriend, ouderling Joseph B. Worthlin, heeft ons dit beginsel duidelijk uiteengezet toen hij zei: oh, is het niet geweldig om te weten dat onze hemelse Vader ons lief heeft, ondanks onze zwakheden? Zijn liefde is zo bestendig. Zelfs als wij het wat onszelf betreft opgeven, zal Hij dat nooit doen. Wij zien onszelf in het licht van ons verleden en ons heden. Onze hemelse Vader ziet ons in het licht van onze eeuwigheid. Het evangelie van Jezus Christus is een evangelie van verandering. Het verandert en verfijnt ons, mensen van de aarde, tot mensen voor de eeuwigheid. Einde citaat. Degenen die het pad van discipelschap om de een of andere reden hebben verlaten, nodig ik uit om vanuit de situatie waarin u zich bevindt terug te keren naar het herstelde evangelie van Jezus Christus. Wandel opnieuw in de wegen van de Heer. Ik getuig dat de Heer uw leven zal zegenen. U zal begiftigen met buitengewone kennis en vreugde. En de kostbare gave van de Geest op u zal laten neerdalen. Het is altijd de juiste tijd om in zijn wegen te wandelen. Het is nooit te laat. Tot hen die zich onbekwaam voelen omdat ze niet hun hele leven lid van de kerk zijn geweest, tot hen die denken dat ze de verloren tijd nooit kunnen inhalen, getuig ik dat de Heer uw specifieke mogelijkheden, talenten en vaardigheden nodig heeft. De kerk heeft u nodig, wij hebben u nodig. Het is altijd de juiste tijd om in zijn wegen te wandelen. Het is nooit te laat. Onthoud op deze Palmzondag en altijd dat het herstelde evangelie van onze Heiland en Jezus Christus de kracht heeft om elke leegte te vullen, elke wond te genezen en elk tranendal te overbruggen. Het is de weg van hoop, geloof en vertrouwen in de Heer. En dat evangelie wordt in zijn volheid onderwezen in de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Deze kerk wordt geleid door een levende profeet die door de Heer Jezus Christus is gemachtigd om richting en aanwijzingen te geven, zodat wij de moeilijkheden, hoe serieus en ernstig ze ook zijn in onze tijd, kunnen overwinnen. Ik getuig plechtig dat Jezus de Christus leeft. Hij is de Heiland en de Verlosser van de wereld. Hij is de beloofde Messias. Hij heeft een volmaakt leven geleid. Een verzoening voor onze zonden gedaan. En hij zal altijd aan onze zijde staan. Hij zal onze strijd leveren. Hij is onze hoop. Hij is ons heil. Hij is de weg. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
My dear brothers and sisters across the world.
Geliefde broeders en zusters, overal ter wereld. Ik heb knikkende knieën. Ik spreek mijn liefde voor u uit. En dank u voor uw steunverlening. In zoveel opzichten voel ik mij schromelijk tekortschieten. Het troost mij dat de Heer mij die ene kwalificatie van het heilige apostelschap, waarin er geen speling kan worden toegestaan, ten zeerste heeft gezegend. Ik weet, door de kracht van de Heilige Geest, met volmaakte klaarheid, dat Jezus de Christus is, de geliefde Zoon van God. Er is niemand die meer liefde bezit dan president Thomas S. Monson. Zijn warmte is als het zonlicht op de middag. U zult zich indenken hoe beduusd ik me voelde toen hij mij voor deze heilige roeping riep en de ogen van Gods profeet de diepte van mijn ziel peilden. Maar u zult zich ook de liefde kunnen indenken die God en zijn profeet mij lieten voelen toen president Monson zijn lange, liefdevolle armen om me heen sloeg. Ik hou van u, president Monson. Tot hen die mij kennen, als ik voor uw gevoel ooit tekort ben geschoten, vraag ik om uw vergiffenis en geduld. Meer dan ooit heb ik behoefte aan uw geloof en uw gebeden. Ik weet dat ik niet ben wat ik zal moeten zijn. En ik bid dat ik mij bereidwillig zal laten vormen door de lessen en discipline van de Heer. Ik vind troost in de belofte van president Monson gisteren in de priesterschapsbijeenkomst, dat de Heer iemands rug zal vormen naar de last die hij te dragen krijgt. Kort na mijn roeping als algemene autoriteit, nu 16 jaar geleden, vergezelde ik president Packer naar een ringconferentie waarin hij iets zei wat ik altijd onthouden heb. Toen hij voor de aanwezigen stond, zei hij: ik weet wie ik ben. En na een korte pauze voegde hij daarom toe: ik ben onbelangrijk. En toen draaide hij zich om naar mij achter het podium en zei: en u, broeder Anderson, u bent evenmin belangrijk. En toen vervolgde hij met deze woorden: en als je dat ooit vergeet, zal de Heer u daar onmiddellijk aan herinneren. En dat zal niet aangenaam zijn. Ik uit grote dankbaarheid voor u, de getrouwe leden van de kerk. Als jonge zendeling in Frankrijk kwam mijn getuigenis tot bloei, doordat ik zag dat de leden volledig toegewijd waren aan het evangelie van Jezus Christus. Van de afgelopen 20 jaar hebben we er 10 voor de kerk buiten de Verenigde Staten doorgebracht. Ik heb in die landen met voor mij vreemde talen de macht van God op u zien neerdalen. U die deel uitmaakt van de familie van gelovigen in het herstelde evangelie van Jezus Christus. U bent echt geweldig. Ik zal de Heer nooit terug kunnen betalen voor alles wat hij mij geschonken heeft. Hij stond mij toe te trouwen met een van zijn engelen op aarde. Mijn vrouw Kathy is mijn licht en mijn voorbeeld, een lieftallige dochter Gods, vol van reinheid en onschuld. Zonder haar zou ik niets zijn. Bijna mijn hele leven al probeer ik te worden waarvan zij dacht dat ik dat al was. 20 jaar geleden, toen onze 4 kinderen nog jong waren, werden wij geroepen voor een zending in Frankrijk. Door deze en andere roepingen daarna gingen ze in die jaren die riepen om vastigheid van stad naar stad, van werelddeel naar werelddeel. De Heer heeft hen nu rijkelijk gezegend met geweldige huwelijkspartners en prachtige kinderen. Ik wil hen danken voor hun welwillendheid en voor hun offers ten behoeve van mij. Ik ben ook dankbaar voor mijn getrouwe ouders. Mijn moeder is hier vandaag. En voor iedereen die zoveel goeds voor mij heeft gedaan in mijn leven. Ik uit mijn diepe respect en liefde voor de broeders van de 70. Ik hou van hen als mijn eigen broeders. Onze band en kameraadschap is niet alleen van deze wereld, maar zal over het graf voortduren. 16 jaar lang hebben de leden van het eerste presidium en de 12 mijn voorbeelden en leraren geweest. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe integer en rechtschapen ze zijn. In die vele jaren heb ik nooit ongebreidelde boosheid of enig verlangen naar persoonlijke eer of materieel voordeel gezien. Nooit heb ik gezien dat ze uit waren op macht of invloed of zichzelf voor anderen stelden. In plaats daarvan heb ik gezien hoe loyaal ze zijn en hoezeer zij hun vrouw en kinderen lief hebben. Ik heb hun standvastige liefde ervaren en ook hun zekere getuigenis van onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Ik heb gezien hoe zij immer bereid waren om eerst het Koninkrijk Gods te zoeken. Ik heb gezien hoe de macht Gods op hen rustte en hen groot maakte en verhief. Ik ben er getuige van dat hun profetische stem in vervulling is gegaan. Ik heb gezien hoe de zieken genazen en naties gezegend werden door hun gezag en was hun bijzijn in momenten te heilig om over te praten. Ik getuig dat zij de gezalfden des Heren zijn. Ik bid dat mijn geest als die van ouderling Joseph B. Worthlin zal zijn, wiens dood mijn roeping teweegbracht. Een geest wars van enig verlangen naar persoonlijke aandacht, bereid om daar naartoe te gaan en datgene te doen wat de profeten des Heeren van mij vergen, tot aan mijn laatste ademtocht volledig toegedaan aan de heiland en de opbouw van het Koninkrijk Gods. Er is door de eeuwen heen vaak uitgekeken naar onze tijd. De schrift spreekt over dingen die de Heer heeft verordoneerd en bereid voor de grondlegging der wereld. De openbaringen spreken van een grote vergadering die zal plaatsvinden. Jesaja profeteerde dat het huis des Heeren zou worden gevestigd in de hoogste der bergen en dat de stem des Heeren vandaar over de hele aarde zal uitgaan. Daniel verklaarde dat zij als een steen zou zijn die zonder toedoen van mensenhanden van de berg losraakte. Petrus sprak over de wederoprichting aller dingen. Nefi zag dat de leden van de kerk van het Lam niet groot in getal zouden zijn, maar wel in elk land en elke natie aanwezig. Wij leven in de tijd van het wonderbare werk en wonder des Heren. Ons is de zegen ten deel gevallen het evangelie aan ons gezin en nageslacht te brengen en te assisteren bij de voorbereiding op de wederkomst van de heiland. De Heer omschreef de doeleinden van de herstelling om een licht voor de wereld te zijn en een standaard voor ons en zijn volk en om een boodschapper te zijn voor zijn aangezicht, om voor hem uit de weg te bereiden. Onze verantwoordelijkheid is niet onbeduidend. Het is niet toevallig dat we zijn wie we zijn. Het zal ons door de eeuwigheden heen tot eer strekken dat we in deze laatste dagen onze verbonden getrouw zijn nagekomen. Ik acht het een voorrecht dat ik de hand des Heren overal ter wereld aan het werk heb gezien. Hoewel we de pioniers die over de vlakte naar Salt Lake Valley liepen in ere houden, weten we dat er nu veel meer pioniers leven. Zij duwen geen handkarren, maar ze zijn in zoveel opzichten precies hetzelfde. Zij hebben de stem des Heren gevoeld in de pagina's van het Boek van Mormon en in hun persoonlijke gebeden. Gelovig en bekeerlijk zijn zij in de wateren des doops afgedaald en hebben hun voeten stevig in de rijke evangeliegrond geplant. Als discipel van Christus zijn zij bereid offers te brengen voor wat juist en waar is. En met de gave van de Heilige Geest blijven zij standvastig op koers naar het eeuwige leven. We moeten onthouden, lieve broeders en zusters, wie we zijn en wat we hebben. We zijn niet alleen in ons verlangen om goed te doen. Er zijn vele geweldige mensen in andere kerken en geloofsovertuigingen. Wij zijn niet de enigen die tot onze Hemelse Vader bidden of antwoord krijgen op onze gebeden. Onze Hemelse Vader houdt van al zijn kinderen. Wij zijn niet de enigen die offers brengen voor een hoger werk. Er zijn meer mensen die onbaatzuchtig zijn. Er zijn meer mensen die in Christus geloven. Overal zijn er loyale en achtenswaardige ouders van elkaar, die van elkaar en van hun kinderen houden. Wij kunnen veel leren van al die andere goede mensen. Toch moeten we ons niet onttrekken aan datgene wat uniek en eigen is aan de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, en dat niet loslaten. Alleen hier is het priesterschap van God hersteld door hemelse boodschappers. Alleen hier gaat het Boek van Mormon en de Bijbel hand in hand bij de openbaring en verkondiging van de Godheid en het evangelie van Jezus Christus. Alleen hier zijn er profeten van God die ons hemelse raad brengen en die de sleutels dragen die in de hemel binden wat op aarde is gebonden. Onze kennis van de goddelijke zending van de kerk moet ons er niet toe brengen om superieur of arrogant te zijn, maar moet ons op onze knieën dwingen om de Heer te smeken om zijn hulp bij wat we moeten worden. Evenmin hoeven we verlegen te zijn met deze woorden van de Heer. Dit is mijn kerk en ik zal ze bevestigen en niets zal ze te gronde richten. Einde citaat. Bovenal verkondigen wij de Redder en Verlosser, Jezus Christus. Alles wat we zijn en alles wat we zullen zijn, danken we aan Hem. Hoewel wij ontzag hebben voor zijn grootsheid, wil hij niet dat we op eerbiedige afstand blijven. Hij wenkt ons tot zich. Ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. Zijn woorden weer klinken door de eeuwen. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Broeders en zusters, hij leeft. Hij is uit de dood verrezen. Hij leidt zijn heilige werk op aarde. President Thomas S. Monson is zijn profeet. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Elder Anderson, we extend our love and offer prayers.
Elder Anderson, wij hebben u lief en wij zeggen u onze ondersteuning toe als u uw verantwoordelijkheid op zich neemt. Toen ze nog erg klein was, bracht ons nichtje Lachelle elke ochtend bij haar oma door. Die twee kregen een speciale band door al die uren samen. Al snel werd Lachelle 5 jaar en was ze oud genoeg om naar school te gaan. Op hun laatste ochtend samen las oma Squire haar kleindochter nog een verhaaltje voor en wiegde ze haar in de grote schommelstoel. We hebben het altijd erg leuk gehad samen, Lachelle, zei ze, en nu ga je naar school. Ik hou zoveel van je. Wat moet ik toch zonder jou? Met meer wijsheid dan je op haar leeftijd zou verwachten, keek Lachelle haar oma met grote bruine ogen aan. Oma, zei ze, ik hou ook van jou, maar het is tijd om verder te gaan met mijn leven. Dat is een goede raad voor ons allemaal. Wij moeten ook verder gaan met ons leven. De meeste van ons kijken niet echt uit naar grote veranderingen. Toch is verandering een essentieel onderdeel van het leven. Veel van die veranderingen komen volgens de natuurlijke levensweg op onze aardse reis. Ons leven verandert als we van kind en jongeren de overgang naar volwassenheid en ouderdom doormaken. School, zending, huwelijk, werk en pensionering zijn bijvoorbeeld allemaal mijlpalen van verandering. Te vaak aarzelen we om aan de volgende fase te beginnen, om de volgende uitdaging aan te gaan. Wellicht vinden we het nog te aangenaam zo. Zijn we bang of hebben we geen geloof genoeg? Op schoot zitten bij oma is vaak aantrekkelijker dan de beproevingen van de kleuterschool. Op zolder bij onze ouders eindeloos videospelletjes doen lijkt misschien aanlokkelijker dan een studie, huwelijk of beroep. Hoe kunnen wij ons dan het beste voorbereiden op de veranderingen waar we onvermijdelijk mee te maken krijgen? Ten eerste, volg de profeten. Luister naar en geef gehoor aan de raad van de broeders. Profeten laten vaak een waarschuwende stem klinken, maar bieden ook degelijke, praktische adviezen waarmee wij de stormen in het leven kunnen doorstaan. In de eerste afdeling van de leer en verbonden geeft de Heer ons raad, het zij door mijn eigen stem, het zij door de stem mijn dienstknechten, dat is hetzelfde. Profeten helpen ons omgaan met de veranderingen en uitdagingen waar we voortdurend mee te maken hebben. Het populaire jeugdwerkliedje Volg de Profeet herinnert ons aan dit belangrijke beginsel. Gods profeet die helpt ons, wijst ons steeds de weg. Luister altijd goed en doe wat hij je zegt. Ten tweede, houd een eeuwig perspectief voor ogen. Zie in dat veranderingen en moeilijkheden onderdeel uitmaken van Gods plan. Dit aardse leven is met opzet een proeftijd, of een tijd om te zien of zij alles zullen doen wat de Heer hun God hen ook zal gebieden. Om de keuzevrijheid die God ons heeft gegeven te testen, worden wij als mensen onderworpen aan een reeks veranderingen, moeilijkheden, beproevingen en verleidingen op ons levenspad. Alleen dan worden wij goed op de proef gesteld. In 2 Nefi lezen wij, want er moest wel een tegenstelling in alle dingen zijn. Indien die er niet was, dan kon er geen rechtvaardigheid worden teweeggebracht, nog goddeloosheid, heiligheid, nog ellende, goed, nog kwaad. De moeilijkheden en veranderingen in het leven zijn mogelijkheden tot groei, als wij ervoor kiezen om goede beslissingen te nemen. Ten derde, heb geloof. President Gordon B. Hinckley heeft de leden van de kerk altijd aangemoedigd om voorwaarts te gaan met geloof. We hebben dagelijks te maken met een wereld vol negativiteit, waardoor twijfel, angst en zelfs vrees ons om het hart kunnen slaan. President Thomas S. Monson heeft ons voorgehouden, niemand kan tegelijk geloven en twijfelen. Want het ene zal het andere verjagen. In Moroni lezen we, zonder geloof kan er geen hoop zijn. Wij moeten geloof oefenen om de uitdagingen en veranderingen in het leven het hoofd te bieden. Zo leren wij en maken wij vooruitgang. Ten vierde, wees goedsmoeds. Veel van onze leden over de hele wereld hebben te maken met financiële en andere mogelijkheden. Op die momenten kunnen wij ons gemakkelijk terneergeslagen en verloren voelen. In de moeilijke begintijd van de kerk gaf de Heer de Heilige de raad om opgewekt te zijn. Wees goedsmoeds, kinderkens, want ik ben in uw midden en ik heb u niet verlaten. In zijn laatste conferentietoespraak 6 maanden geleden leerde ouderling Joseph B. Ruthlin ons hoe wij op tegenspoed kunnen reageren. Een deel van zijn advies luidde, als u de volgende keer op het punt staat om te mopperen, probeer dan te lachen. Dan zult u langer leven en zal het leven van alle mensen om u heen ook prettiger zijn. Lachen en een goed gevoel van humor. Voor humor kunnen de hobbels op onze levensreis verzachten. Het zou fijn zijn als we alle veranderingen in ons leven konden zien aankomen. En voor sommige veranderingen is dat ook zo. Alle jonge mannen in de kerk leren zich bijvoorbeeld op een voltijdzending voor te bereiden. Wat een levensveranderende ervaring is. Elke waardige jonge alleenstaande begrijpt het belang van het kiezen van de levenspartner en de verzegeling van een huwelijk in de heilige tempel. Wij zien deze veranderingen aankomen en kunnen ons daarop voorbereiden. Maar wat als de veranderingen ons onverhoeds overvallen? Op deze veranderingen lijken we geen invloed te hebben. Economische terugval, werkloosheid, ernstige ziekte of invaliditeit, scheiding en overlijden zijn voorbeelden van veranderingen die we niet verwachten, zien aankomen of toejuichen. Hoe gaan we met dergelijke tegenslagen op onze levensreis om? Het antwoord blijft hetzelfde. Door te luisteren naar de profeten, een eeuwig perspectief voor ogen te houden, geloof te hebben en goedsmoeds te zijn, kunnen wij omgaan met onverwachte moeilijkheden en verder gaan met ons leven. De levens van de eerste pioniers zijn uitstekende voorbeelden van het accepteren van veranderingen en het overwinnen van problemen en moeilijkheden. Robert Gardner Jr. liet zich in januari 1845 dopen in een bevroren vijver in de binnenlanden van het oosten van Canada. Ijverig en getrouw trok hij met zijn gezin naar Nauvoo en kwam na veel ontberingen in oktober 1847 in de Salt Lake Valley aan. Na aankomst sloegen zij hun kamp op in een plaats dat Old Fort werd genoemd, een paar straten van dit conferentiecentrum verwijderd. In zijn met de hand geschreven verslag schreef hij, ik maakte mijn ossen los en ging op de gebroken dissel van mijn huifkar zitten en zei dat ik geen dag verder meer kon reizen. Robert begon met niets en bouwde een nieuw leven op voor zichzelf en zijn gezin. De eerste jaren waren moeilijk, maar langzaam maar zeker ging het hun beter toen hij en zijn broer Archibald molens tot ontwikkeling brachten bij Mill Creek en de Jordan River. Enkele jaren later kampte hij met tegenspoed. Het water dat zijn molen aandreef veranderde stroomopwaarts van richting, zodat zijn gedeelte van de stroom droog kwam te staan. Poging om een kanaal van ruim 6 kilometer aan te leggen mislukte. Ik citeer weer uit zijn dagboek. Het kanaal stortte steeds in en mondde uit in een mislukking. Al mijn gewassen gingen eraan en ik kreeg mijn molen niet aan het draaien. Mijn voren waren op en ik was helemaal blut. En om het nog erger te maken, vermeldt de volgende aantekening in zijn verslag dat hij op zending was geroepen naar Canada. Een paar maanden later nam hij afscheid van zijn gezin en reisde hij met een groep zendelingen per handkar, stoomboot en trein naar zijn werkgebied. Hij voltooide zijn zendingen en keerde naar zijn gezin terug. Hij werkte weer hard en ijverig en wist zo wederom een zelfstandig bestaan op te bouwen. Enige jaren later had broeder Gardner een paar vrienden op bezoek op zijn boerderij in Mill Creek in de Salt Lake Valley. Een van hen merkte op: ik ben zo blij om te zien dat je weer zo goed omhoog hebt gewerkt nadat je geen stuiver meer had en alles kwijt was en op zending ging. In het dagboek van Robert staat: mijn reactie was, ja, ik raakte eerder al eens in goede doen en raakte toen alles kwijt. Ik ben bijna bang voor weer een zendingsoproep. En ja hoor, een paar uur later kwamen enkele buren van mij langs. Ze waren naar een bijeenkomst in Salt Lake City geweest en vertelden mij dat mijn naam werd genoemd met diverse andere namen die vandaag waren geroepen om naar het zuiden op zending te gaan, om een nieuwe nederzetting te vestigen en katoen te verbouwen. We moesten meteen vertrekken. Hij schrijft: ik keek en spuwde, deed mijn hoed af en krabde op mijn hoofd, dacht even na en zei: ja, goed. Robert Gardner wist wat het betekende om met veranderingen in zijn leven om te gaan. Hij volgde de raad van de broeders op, aanvaarde roeping om dienstbaar te zijn toen het hem slecht uitkwam. Hij had grote liefde voor de Heer en toonde een krachtig vast geloof met een verbazingwekkend gevoel voor humor en grote welwillendheid. Robert Gardner Jr. werd een van de vooraanstaande kolonisators in het zuiden van Utah. Mensen en talloze andere pioniers zoals hij geven ons de inspiratie om door te gaan. En de vele veranderingen en uitdagingen in ons leven onverschrokken het hoofd te bieden. Ik bid dat als wij voorwaarts gaan in ons leven en verder gaan met ons leven, wij gehoorzaam, getrouw en opgewekt zullen zijn in de naam van Jezus Christus. Amen.
En ik mag daaraan toevoegen, broeder Snow. Broeder Gardner ging naar het zendingsgebied in Canada waar ik gediend heb. Ik mocht dienen in het gebied waar hij vandaan kwam in Canada. Elder Gardner was in onze zending ook, heeft ook als zendingspresident in ons zendingsgebied gediend. Het koor en de aanwezigen zingen nu Redeemer of Israel, Verlosser van Israël, lofzang 6. Na de lofzang horen we van zuster Barbara Thompson, tweede raadgeester in de ZAV. Na haar toespraak kunnen we horen van ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the 179th annual general.
Dit is de 179ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen.
years ago, while serving
toen ik vele jaren geleden lid van het algemeen ZTV-bestuur was, had ik de opdracht om een groep ZTV-leidsters en priesterschapsleiders toe te spreken. We kwamen net op tijd aan, nadat we 's ochtends in een andere stad hadden gesproken. Ik zou als eerste spreken na de openingslofzang en het openingsgebed. De openingslofzang werd aangekondigd als: de tijd is zeer kort. Ik kende de titel van die lofzang niet en vond het vreemd dat we dat als openingslofzang zongen. Ik had nog niet eens gesproken en toen zongen ze al: de tijd is zeer kort. Toen we het lied zongen, begreep ik al snel dat het ging over de weinige tijd die we hebben om de boodschap van het evangelie te verkondigen en mensen tot Christus te brengen. De woorden van het vierde couplet bleven de hele avond in mijn gedachten en kwamen ook daarna vaak terug. Ze luiden: uw eeuwige volmaking zij het doel van uw streven. Zoekt zemels beloning, o neem dat besluit. Want de opstanding brengt u dan het eeuwige leven. Dan nodigt u Jezus tot zijn feestmaal uit. Dan nodigt u Jezus tot zijn feestmaal uit. De boodschap van dat couplet is: wat er ook in het leven gebeurt, Jezus heeft de macht om ons te redden. Door zijn goddelijk offer heeft hij de weg bereid waardoor wij het eeuwige leven kunnen verkrijgen. Waarlijk, het is zijn doel om de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Hij heeft onze hulp ingeroepen om elkaar te helpen datgene te doen wat tot het eeuwige leven leidt. Afgelopen september heeft zuster Beck tijdens de algemene ZTV-bijeenkomst 3 dingen aangehaald die ons zullen helpen ons doel van het eeuwige leven te bereiken. Ze zijn: in geloof en rechtschapenheid toenemen, het gezin versterken, de Heer en zijn kinderen dienen. Dat houdt ook in dat we de armen en behoeftigen opzoeken en helpen. We weten dat Satan ons zal verleiden en beproeven als wij die dingen proberen te doen. Maar de Heer heeft beloofd dat hij ons zal versterken. Hij zal ons helpen. Als kind leerde ik van mijn ouders dat mijn hemelse Vader en Jezus Christus me lief hebben. Ik leerde dat ik een kind van God ben. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit niet heb geweten. Ze leerden me dat Jezus Christus onze heiland is en dat we alleen door hem verlost kunnen worden. Ik leerde ook dat ik iedere dag moest bidden om mijn geloof te laten groeien. Eigenlijk moest ik altijd bidden. Ik leerde dat als ik de schriften lees en bestudeer, mijn kennis en getuigenis van de waarheid van het evangelie zouden toenemen. Ze leerden me dat ik God moest liefhebben en dat ik mijn liefde kon tonen door zijn geboden te onderhouden. Als kind leerde ik ook hoe belangrijk de tempel is. In mijn jeugd leerde ik dat ik door het sluiten en naleven van heilige tempelverbonden op de weg naar het eeuwige leven zou blijven. Uiteraard moeten wij allemaal ons hele leven lang deze beginselen naleven om ons geloof en onze rechtschapenheid te laten toenemen. Wij hebben allemaal de taak en de zegen om ons gezin te versterken. Wij bevinden ons allemaal in verschillende gezinssituaties. Sommige gezinnen bestaan uit een moeder en vader en kinderen. Sommige echtparen hebben geen kinderen meer thuis. Veel leden van de kerk zijn ongehuwd en sommigen zijn ongehuwde ouders. Anderen zijn weduwen of weduwnaars die alleen wonen. Hoe uw gezin er ook uitziet, iedereen kan eraan werken om zijn eigen gezin te versterken of andere gezinnen daarbij te helpen. Het volgende voorbeeld illustreert enkele manieren hoe we het gezin kunnen versterken. Ik was een keer voor de kerk in Boise, Idaho. Na de bijeenkomst op zaterdagmiddag ging ik naar het huis van mijn nicht en haar gezin. Voordat de kinderen die avond naar bed gingen, hadden we een korte gezinsavond en lazen we een verhaal uit de schriften. Hun vader vertelde over het gezin van Lehi en hoe hij zijn kinderen bijbracht dat ze zich moesten vasthouden aan de roede van ijzer die het woord van God voorstelde. Als ze zich aan de roede van ijzer vasthielden, zouden ze beschermd worden en vreugde en geluk ontvangen. Als ze de roede van ijzer zouden loslaten, liepen ze het risico dat ze in de rivier zouden verdrinken. Om dat aan zijn kinderen duidelijk te maken, speelde hun moeder de roede van ijzer, waar ze zich aan moesten vasthouden. En hun vader speelde de rol van de duivel, die probeerde de kinderen van veiligheid en geluk te beroven. De kinderen vonden het verhaal prachtig en leerden hoe belangrijk het is om de roede van ijzer vast te houden. Na het verhaal was het tijd voor het gezinsgebed. Hun moeder herinnerde de kinderen eraan om voor de bisschop te bidden, die ernstige oogproblemen had. De driejarige Brooklyn sprak die avond het gebed uit. Ze bedankte onze hemelse vader voor hun zegeningen en smeekte toen vurig om de bisschop te zegenen, omdat zijn ogen kapot waren. De volgende ochtend gingen we naar de avondmaalsdienst en we gingen in de kapel zitten. Brooklyn en haar vijfjarige zus Kennedy keken naar het podium en zagen de bisschop staan. De meisjes wezen naar de bisschop en zeiden enthousiast tegen hun moeder: "Kijk, daar is de bisschop." Toen keken de twee meisjes elkaar aan, alsof ze wilden zeggen: "Wij hebben voor de bisschop gebeden en nu is hij beter." Ze hadden in geloof gebeden en wisten dat onze hemelse vader hun nederige gebed zou horen. De schriften, de gezinsavond en het gezinsgebed versterken het gezin. We moeten elke kans aangrijpen om ons gezin te versterken en elkaar te steunen om op het rechte pad te blijven. Gedurende zijn aardse leven verkondigde de Heiland dat we voor elkaar moeten zorgen en elkaar moeten helpen. Hij genas de zieken, liet de kreupelen lopen, gaf de blinden hun gezichtsvermogen terug en liet de doven horen. Hij onderwees de mensen in het evangelie. Hij zegende de mensen en verrichtte grote wonderen. Er zijn overal mogelijkheden om behoeftigen te helpen. Ik ben van mening dat we allemaal wel eens in ons leven behoeftig zijn en de hulp van anderen nodig hebben. Want zijn wij niet allen bedelaars? President Spencer W. Kimball heeft ooit gezegd: God ziet ons echt en waakt over ons. Maar hij komt meestal door een ander aan onze behoeften tegemoet. Daarom is het van essentieel belang dat wij elkaar dienen. Toen ik vorig jaar tijdens de zomer niet thuis was, waaide en regende het hard in onze buurt. Er was een grote boom van de buren omgewaaid en in onze tuin terechtgekomen. Hij had de elektrische leiding beschadigd en de boom moest worden verwijderd voordat de schade gerepareerd kon worden en ik weer stroom kon hebben in mijn huis. 'S morgens vroeg belde ik mijn broer, die wat apparatuur probeerde te vinden en ons zo snel mogelijk zou komen helpen. Ik belde ook onze bisschop. Binnen enkele minuten waren mijn bisschop, huisonderwijzer, voormalige ringpresident en 10 broeders uit de wijk bij mij thuis met hun kettingzagen om ons te helpen. Mijn huisbezoeksters brachten ons die avond een maaltijd. Gedurende de volgende week kwamen er 's avonds broeders van de hoge priestersgroep, het ouderlingquorum en uit de buurt langs om mij en ons gezin te helpen. Ik was op dat moment behoeftig. Ik had hulp van anderen nodig. Mijn ontmoediging veranderde in vreugde en dankbaarheid. Ik voelde dat mensen mij lief hadden en voor mij zorgden. Die mensen hadden snel opgemerkt dat iemand hulp nodig had. Ze brachten hun getuigenis in praktijk en lieten zien dat ze verbonden hadden gesloten. Op de hoofdzetel van de kerk krijgen we vaak bedankbriefjes van mensen die geen lid van onze kerk zijn en die door de leden zijn geholpen na een overstroming, een orkaan, een aardbeving of een andere ramp. Ik wil u bedanken dat u altijd bereid bent om te dienen, lief te hebben, te geven en een ware discipel van Jezus Christus te zijn. We moeten onze eeuwige volmaking voor ogen houden als wij er naar streven in geloof en rechtschapenheid vooruitgang te maken, ons gezin te versterken en de Heer en zijn kinderen te dienen. Hoewel Satan onze inspanningen zal willen dwarsbomen, getuig ik van Jezus Christus en de kracht van zijn zoenoffer dat ons in staat stelt om zijn wil te doen en onze inspanningen te laten slagen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, Sister Thompson.
Dank u wel, Sister Thompson. Bedankt voor de fantastische vrouwen in deze kerk. Broeders en zusters, mijn paasboodschap vandaag is tot iedereen gericht. Maar het is speciaal bedoeld voor wie zich eenzaam of alleen voelen, of nog erger nog, in de steek gelaten voelen. Voor hen die verlangen naar een huwelijk bijvoorbeeld. Of die een huwelijkspartner hebben verloren. Of die kinderen hebben verloren of die nooit hebben gehad. Onze gedachten gaan uit naar vrouwen die door hun man zijn verlaten. Mannen die door hun vrouw in de steek zijn gelaten. En kinderen die een van de ouders of allebei moeten missen. Tot deze omvangrijke groep kan eveneens een soldaat ver van huis worden gerekend. Een zendeling in de eerste weken vol heimwee. Of een vader zonder werk die de onzekerheid in zijn ogen voor zijn gezin probeert te verbergen. Kortom, deze gevoelens kunnen ons allemaal wel eens treffen in ons leven. Ik wil dan ook spreken over de eenzaamste weg die iemand ooit heeft afgelegd en de oneindige zegeningen daarvan voor de hele mensheid. Ik spreek over de eenzame taak van de Heiland om alleen de last van ons eeuwig heil te dragen. Hij kon terecht zeggen: ik heb de pers alleen getreden en van de volken was niemand bij mij. Ik zag rond, maar er was geen helper. Ik ontzette mij, maar niemand bood mij steun. Zoals president Uchtdorf eerder al zo mooi aangaf, blijkt uit de schriften dat de Messiaanse intocht van Jezus in Jeruzalem op de zondag voor het Pascha, een dag als vandaag dus, dat dit een grote openbare gebeurtenis was. Maar het enthousiasme om bij hem te blijven zou al spoedig verdwijnen. Jezus werd al snel aangeklaagd door de Israëlitische leiders van die tijd. Eerst verscheen hij voor Annas, de voormalige hoge priester. Daarna voor Caiaphas, de hoge priester in dat jaar. Zij popelden om hem te veroordelen en kwamen dan ook vlot tot een uitspraak. Zij riepen boos uit: waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Hij is des doods schuldig. Daarna werd hij voor de lokale heersers in het land geleid. Herodes Antipas, de viervorst over Galilea, ondervroeg hem één keer. En Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder, over Judea twee keer. Die tweede keer verklaarde hij tot het volk: ik heb hem in uw tegenwoordigheid verhoord en in deze mens geen enkele grond gevonden. Toen verrichtte Pilatus een even schandelijke als onlogische daad. Hij geeselde Jezus en hij gaf hem over om gekruisigd te worden. Pilatus' schone handen waren nog nooit zo vuil geweest. De verwerping door religieuze en politieke leiders werd persoonlijker toen het volk op straat zich eveneens tegen Jezus keerde. Ironisch genoeg bevond zich bij Jezus in de gevangenis een echte godslasteraar, een moordenaar, een oproerkraaier met de naam of titel Barabbas, wat in het Aramees zoon van de vader betekent. Pilatus mocht volgens traditie op het Pascha-feest een gevangene loslaten. Hij vroeg dan ook aan de scharen: wie van die twee wilt gij dat ik u loslaat? Ze zeiden: Barabbas. Zo werd één goddeloze zoon van de vader in vrijheid gesteld. Terwijl de werkelijke goddelijke zoon van zijn hemelse vader werd veroordeeld tot het kruis. Het was ook een moment van de waarheid voor degenen die Jezus meer persoonlijk kenden. Voor ons is het moeilijkst te begrijpen in deze groep Judas Iscariot. Wij weten dat Jezus volgens het goddelijke plan gekruisigd moest worden. Maar het is onverdraaglijk te bedenken dat een van zijn bijzondere getuigen, die aan zijn voeten had gezeten, hem hadden horen bidden, hem mensen had zien genezen en zijn aanraking had gevoeld, hem En alles wat hij was, kon verraden. Voor 30 zilverlingen. Nooit in de wereldgeschiedenis heeft zo weinig geld zoveel schande opgeleverd. We kunnen niet oordelen over het lot van Judas, maar Jezus zei over zijn verraden: het ware voor die mens goed geweest als hij niet geboren was. Uiteraard had ook andere gelovigen zo hun moeilijke momenten. Na het laatste avondmaal liet Jezus Petrus, Jacobus en Johannes wachten, toen hij de hof van Gethsemane alleen verder inging. Hij liet zich op zijn gezicht vallen en bad, bedroefd tot stervens toe volgens de schriften, en zijn zweet werd als bloeddruppels. Toen hij de Vader smeekte om deze gruwelijke, bittere beker hem voorbij te laten gaan. Maar die kon uiteraard niet voorbij gaan. Toen hij terugkwam na zijn angstige gebed, vond hij zijn drie voornaamste discipelen slapende en vroeg hij hun: waart gij lieden zo weinig bij machte 1 uur met mij te waken? Dat gebeurde nog 2 keer. Tot hij de 3de keer terugkwam en liefdevol zei: slaap nu maar en rust. En rust. Hoewel er voor hem geen rust zou zijn. Enkele ogenblikken later, nadat Jezus was gevangen genomen en voor de raad was gebracht, werd Petrus ervan beschuldigd dat hij een vertrouweling van Jezus was. Hij ontkende het niet 1 keer, maar 3 maal. Wij weten niet alles wat er toen is gebeurd. En we weten ook niet of de heiland zijn apostelen uit voorzorg instructies over hun bescherming had gegeven. Maar we weten wel dat Jezus besefte dat zelfs deze uitverkorenen niet tot het einde naast hem zouden staan. En dat hij Petrus daarvoor had gewaarschuwd. Toen, bij het kraaien van de haan, keerde de Heer zich om en zag Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord des Heren. En hij ging naar buiten en weende bitter. Zo wordt uit goddelijke noodzaak de kring rond het Jezus steeds kleiner. En kleiner. En krijgt het korte vers in Matthäus meer betekenis. Toen lieten al de discipelen hem alleen en vluchtten. Petrus bleef wel dicht genoeg in de buurt om herkend te worden. Johannes stond aan de voet van het kruis met de moeder van Jezus. Vooral de gezegende vrouwen in het leven van de heiland bleven altijd zo dichtbij als mogelijk was bij hem. Maar uiteindelijk verliep de eenzame weg terug naar zijn vader zonder de troost of het gezelschap van anderen. Nu spreek ik erg voorzichtig en zelfs eerbiedig over wat wellicht het moeilijkste moment op zijn eenzame weg naar de verzoening is geweest. Ik spreek over de laatste momenten van zijn leven waar Jezus ongetwijfeld verstandelijk en lichamelijk klaar voor was, maar die hij emotioneel en geestelijk mogelijk niet helemaal had voorzien. De verlammende wanhoop dat God hem had verlaten, toen hij in ultieme eenzaamheid uitriep: mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij had voorzien dat de mensen hem alleen zouden laten. Maar dit kon hij kennelijk niet begrijpen. Hij had immers tegen zijn discipelen gezegd: zie, de uur is gekomen. dat gij verstrooid wordt en ieder naar het zijne en mij alleen laat. En toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behaagt. Met heel mijn ziel ben ik ervan overtuigd dat hij volmaakt deed wat zijn Vader behaagde. En dat een volmaakte Vader zijn Zoon op dat moment niet had verlaten. Ik denk persoonlijk dat de Vader tijdens de hele bediening van Christus op aarde wellicht nooit dichter bij zijn Zoon heeft gestaan dan in deze hartverscheurende laatste momenten van zijn lijden. Niettemin, om zijn Zoon het ultieme offer volkomen en alleen te laten brengen, en vrijwillig, onttrok de Vader aan Jezus voor een korte tijd de troost van zijn geest en de steun van zijn persoonlijke tegenwoordigheid. Dat was een vereiste. Ja, het was zelfs de kern van de verzoening dat deze volmaakte Zoon, die nooit kwaad had gesproken, nooit kwaad had gedaan en het onreine nooit had aangeraakt, dat hij moest weten hoe de rest van de mensheid zich zou voelen, wij allemaal, als wij deze zonde hadden wel begaan. Zijn verzoening kon pas oneindig en eeuwig zijn als hij had gevoeld wat het betekende om niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk dood te gaan. Als hij kon voelen dat de geest van God zich terugtrekt, resulterend in een gevoel van volslagen, verschrikkelijke en hopeloze eenzaamheid. Maar Jezus hield vol. Hij ging door. Door zijn goedheid had zijn geloof de overhand, zelfs in een toestand van onmetelijk groot leed. Hij had het vertrouwen dat ondanks zijn gevoelens goddelijk mededogen nooit ophoudt. Dat God altijd getrouw blijft. Dat hij ons nooit in de steek zal laten. Pas toen de laatste penning was betaald, toen de onwankelbare gehoorzaamheid van Christus boven alle twijfel was verheven, was het eindelijk en gelukkig volbracht. Hoewel het onmogelijk leek en zonder enige hulp of steun van buitenaf, had Jezus van Nazareth, de levende Zoon van de levende God, de dood overwonnen en voor een vreugdevolle geestelijke bevrijding uit zonde en helse duisternis en wanhoop gezorgd. Met geloof in de God van wie hij wist dat hij er was, zei hij zegevierend: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Broeders en zusters, de grote troost van deze paastijd is dat Jezus die lange, eenzame weg geheel alleen heeft afgelegd en dat wij dat daarom niet hoeven te doen. Zijn eenzame weg heeft ons geweldig gezelschap op onze eigen kleine versie van die weg bezorgd. De liefhebbende zorg van onze Vader in de hemel, de constante hulp van zijn geliefde Zoon, de grootste gave van de Heilige Geest, engelen in de hemel, familieleden aan beide kanten van de sluier, profeten en apostelen, leerkrachten, leiders en vrienden. Dit alles en nog meer zijn ons gegeven als metgezel op onze levensreis vanwege de verzoening van Jezus Christus en de herstelling van zijn evangelie. Van de top van Golgotha weer klinkt de waarheid dat wij nooit alleen of zonder hulp worden gelaten. Ook al voelen wij dat soms wel zo. De verlosser van ons allen heeft waarlijk gezegd, ik zal u niet als wezen achterlaten. Mijn vader en ik zullen tot u komen en bij u zijn. Mijn andere boodschap in deze paastijd, broeders en zusters, is dat wij deze taferelen van het eenzame offer van Christus, met alle momenten van verloochening, afkering en in één geval zelfs openlijk verraad, nooit moeten herhalen. Hij heeft de weg één keer alleen al afgelegd. Ik vraag u dat hij nooit weer met zonde hoeft af te rekenen, zonder onze hulp en steun. Dat hij nooit weer alleen maar toeschouwers aantreft die niets doen wanneer hij u en mij ziet langs zijn Via Dolorosa of leidingsweg in onze tijd. Wij staan nu voor deze heilige week, de donderdag van het Pascha met het paaslam, de vrijdag van de verzoening met het kruis en de zondag van de opstanding met het lege graf. Ik hoop dat wij ons voornemen om betere discipelen van de Heer Jezus Christus te zijn. Niet alleen in woord en niet alleen in tijden van voorspoed, maar ook in daad en in moed en in geloof. En ook als de weg eenzaam is en ons kruis te zwaar lijkt om te dragen, mogen wij deze paasweek en altijd bij Jezus Christus staan, te alle tijden en in alle dingen en op alle plaatsen waar wij ons ook mogen bevinden, zelfs tot de dood. Want waarlijk zo stond Hij ons bij, toen het wel tot de dood was en Hij er helemaal alleen voor stond. Hij er helemaal alleen voor stond. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Jordan's waters, when His word can just be gone.
choir just sang, this is
het koor heeft zojuist This is My Beloved Son gezongen. Wij danken het tabernakelkoor dat deze morgen zulke prachtige muziek ten gehore heeft gebracht. Wij danken de sprekers in deze bijeenkomst van de conferentie. Na mijn toespraak zingt het koor ter afsluiting van deze bijeenkomst We thank thee, O God, for a prophet. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Donald L. Alstrom van de 70, van het presidium de 70. De slotbijeenkomst van deze conferentie begint vanmiddag om 2:00. Mijn geliefde broeders en zusters, ik spreek mijn liefde voor u uit. Ik voel me nederig nu ik tot u ga spreken. Maar ik ben ook dankbaar dat ik dat mag doen. Sinds de afgelopen algemene conferentie een half jaar geleden zijn er voortdurend tekenen geweest dat de situatie in de wereld er niet beter op lijkt te worden. De wereldwijde economie die 6 maanden geleden leek in te zakken, lijkt nu wel een vrije val door te maken. Al vele weken lang zijn de financiële vooruitzichten somber. Daarnaast gaat de samenleving er moreel gezien steeds verder op achteruit. Mensen die staan voor waarden en normen worden vaak belachelijk gemaakt en zijn soms het doelwit van openbaar protest en vervolging. Oorlogen, natuurrampen en persoonlijke tegenslagen lijken niet op te houden. Er is alle reden om ontmoedigd te raken en de toekomst met cynisme of zelfs angst tegemoet te zien, als we alleen maar kijken naar wat er mis in de wereld is en in ons leven. Vandaag wil ik echter niet verder stilstaan bij de moeilijkheden om ons heen, maar onze gedachten richten op onze zegeningen als lid van de kerk. De apostel Paulus schreef, want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Niemand van ons blijft in dit leven verstoken van problemen en uitdagingen, en soms zelfs van tragedies en tegenspoed. Uiteindelijk zijn we hier om te leren en te groeien van die gebeurtenissen in ons leven. We weten dat er tijden van verdriet, van pijn en van droefheid zullen zijn. Maar wij weten ook dat Adam viel omdat de mens zouden zijn en de mensen zijn omdat zij vreugde zullen hebben. Hoe kunnen wij vreugde hebben in ons leven, ondanks onze moeilijkheden? Ik haal weer de schriften aan. Welnu, houd moed en vrees niet, want ik, de Heer, ben met u en zal u bijstaan. De geschiedenis van de kerk in deze bedeling van de volheid der tijden staat bol van ervaringen van mensen die het moeilijk hadden en toch standvastig en goedsmoeds zijn gebleven, omdat ze het evangelie van Jezus Christus het middelpunt van hun leven hadden gemaakt. Met die houding kunnen wij alles in ons leven aan. Onze moeilijkheden zullen niet verdwijnen, maar we kunnen ze met vertrouwen te lijf gaan en overwinnen. Er zijn legio-voorbeelden van mensen die in moeilijke omstandigheden hebben doorgezet en er doorheen zijn gekomen, omdat ze door hun geloof in het evangelie en in de heiland de kracht ontvingen die ze nodig hadden. Ik wil u vandaag over 3 van die voorbeelden vertellen. Eerst vertel ik u een ontroerend verhaal uit mijn eigen familie dat mij altijd heeft geïnspireerd. Mijn overgrootouders van moederszijde, Gibson en Cecilia Sharp Cundy, woonden in Clackmannan in Schotland. Hun familieleden werkten in de koolmijnen. Ze waren tevreden met hun leven, hadden familie en vrienden om hen heen en woonden in een tamelijk comfortabel huis in een land dat ze lief hadden. Toen horen ze de boodschap van de zendelingen van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen en raakten tot in het diepst van hun ziel bekeerd. Zij hoorden en gaven gehoor aan de oproep om naar Zion te gaan. Ergens in 1848 verkochten ze hun bezittingen en maakten ze zich gereed voor de gevaarlijke oversteek over de uitgestrekte Atlantische Oceaan. Met hun 5 jonge kinderen stapten ze aan boord van een zeilschip met al hun aardse bezittingen in 1 kleine koffer. Het werd een tocht over het water van bijna 5000 kilometer, 8 lange, vermoeiende weken op een verraderlijke zee, steeds op de uitkijk, steeds aan het wachten, met slecht eten, slecht water en geen andere hulp dan alleen op dat kleine scheepje. Midden in deze moeilijke omstandigheden werd de jonge Nathaniel ziek. Er waren geen dokters, geen winkels om medicijnen te kopen en het leed te verzachten. Ze bleven bij hem waken, bidden en wachten. En waren verdrietig, omdat zijn toestand met de dag verslechterde. Toen hij uiteindelijk stierf, was hun hart verscheurd. Hun verdriet werd nog groter, omdat de wetten van de zee gehoorzaamd moesten worden. De kleine jongen werd in een met ijzer verzwaard zeildoek gewikkeld en overgeleverd aan het watergraf in de zee. Bij het wegvaren voelden die ouders, als geen ander, de vernietigende klap in hun gewonde hart. Maar met een geloof dat verankerd was in hun diepe overtuiging van de waarheid en hun liefde voor de Heer, gingen Gibson en Cecilia voort. Ze putten troost uit de woorden van de Heer. In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik ben erg dankbaar voor voorouders die het geloof hadden om huis en haar te verlaten en naar Zion te reizen, die in mijn ogen bijna onvoorstelbare offers hebben gebracht. Ik dank mijn hemelse Vader voor het voorbeeld van geloof, moed en vastberadenheid dat Gibson en Cecilia Sharp Condy mij en al hun nakomelingen hebben nagelaten. Nu vertel ik u over een vriendelijke man, vol geloof, die een toonbeeld was van de vrede en vreugde die het evangelie van Jezus Christus kan brengen in ons leven. Ik heb John Groberg in het publiek gezien en ik weet dat hij dit voorval zal herinneren. Laat in de avond gleed een bootje zachtjes naar zijn ligplaats aan de ruwe pier van een eiland in de Stille Oceaan. 2 Polynesische vrouwen hielpen Meli Mulipola uit de boot en brachten hem naar het uitgesleten pad dat naar de dorpsstraat voerde. De vrouwen vergaapten zich aan de heldere sterren die aan de nachtelijke hemel fonkelden. Het maanlicht verlichtte het pad dat ze volgden. Maar Meli Mulipola kon deze schoonheden van de natuur, de maan, de sterren, de hemelboog, niet bewonderen, want hij was blind. Tot de dag dat het noodlot toesloeg, was er niets met de ogen van broeder Mulipola aan de hand. Aan het werk op de ananasplantage werd het plotsklap donker om hem heen. Oneindig was de nacht die opdoemde. Hij raakte somber en terneergeslagen tot hij het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus leerde kennen. Hij richtte zijn leven in naar de leringen van de kerk en kreeg weer hoop en vreugde. Broeder Mulipola en zijn dierbaren hadden een lange reis ondernomen, omdat ze hadden gehoord dat een drager van het priesterschap Gods de eilanden in Oceanië bezocht. Hij vroeg om een zegen en ik had het voorrecht om, samen met een andere drager van het Melchizedeks priesterschap, hem die zegen te geven. Na de zegen zag ik tranen uit zijn lichtloze ogen over zijn bruine wangen stromen, die uiteindelijk op zijn inheemse hemd vielen. Hij viel op zijn knieën en bad: O God, u weet dat ik blind ben. Uw dienstknechten hebben mij een zegen gegeven, dat ik weer zal zien. Maar of ik nu in uw wijsheid licht zie, of alle dagen van mijn leven in duisternis leef, ik zal eeuwig dankbaar zijn voor de waarheid van uw evangelie, die ik nu voor ogen heb en die mij het licht van het leven ontvouwt. Hij stond op, dankte ons met een glimlach voor de zegen en verdween toen in de stilte van de avond. Hij kwam stilletjes en vertrok stilletjes. Maar ik zal hem nooit vergeten. Ik moest denken aan de boodschap van de Meester. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Broeders en zusters, wij hebben dat licht allemaal in ons leven. Wij wandelen niet alleen, hoe donker ons pad ook is. Ik vind de volgende woorden van M. Louise Haskins erg mooi. En ik citeer: En ik zei tegen de man die aan de poort van het jaar stond: Geef mij een lamp, omdat ik veilig het onbekende kan betreden. En hij antwoordde: Loop het duister in en leg uw hand in de hand van God. Dat is beter dan een lamp en veiliger dan de bekende weg. Einde citaat. Mijn laatste voorbeeld is van iemand die, ondanks extreme moeilijke omstandigheden, doorzette en uiteindelijk overwon. Het begint in broeder Ochtdorf in Oost-Pruisen na de Tweede Wereldoorlog. Rond maart 1946, minder dan een jaar na het einde van de oorlog, had Ezratav Benson, toen lid van het Quorum der Twaalf, de opdracht gekregen om samen met Frederick W. Babel een speciale naoorlogse ronde te maken door Europa, om met de heiligen te vergaderen, hun behoeften te peilen en ze hulp te bieden. Ouderling Benson en broeder Babel vertelden later het verhaal van een zuster zoals zij het uit haar mond hadden vernomen. Dit lid was woonachtig in een gebied dat niet langer onder de overheid viel waar het eerder toe behoorde. Zij en haar man hadden een idyllisch leven geleid in Oost-Pruisen. Toen brak de Tweede Grote Wereldoorlog uit, die zij in hun leven hadden meegemaakt. Haar geliefde jonge man, jonge echtgenoot, sneuvelde in de laatste dagen van de verschrikkelijke veldslagen in hun vaderland, waarna zij alleen voor haar vier kinderen moest zorgen. De bezettende machten beslisten dat de Duitsers in Oost-Pruisen naar West-Duitsland moesten gaan om een nieuw onderkomen te vinden. De vrouw was Duitse en dus moest ze gaan. De reis was meer dan 1600 kilometer lang en ze kon die alleen te voet afleggen. Zij mocht alleen de hoogst noodzakelijke dingen meenemen die ze in haar kleine kar met houten wielen kon laden. Behalve haar kinderen en deze schamele bezittingen beschikte ze over een sterk geloof in God en in het evangelie dat aan de hedendaagse profeet Joseph Smith was geopenbaard. Zij en de kinderen vingen de reis aan tegen het einde van de zomer. Ze hadden geen eten of geld bij zich en moesten hun dagelijks rantsoen in de velden en bossen langs de weg bijeen zien te sprokkelen. Daarbij had ze voortdurend te maken met de gevaren van doodsbange vluchtelingen en plunderende troepen. De dagen werden weken en de weken werden maanden. De temperatuur daalde tot onder het vriespunt. Elke dag schuifelde ze over de bevroren grond met haar jongste kind, een baby, in de armen. Haar drie andere kinderen ploeterden achter haar voort, waarbij de oudste van 7 jaar de kleine kar met spullen trok. Ze hadden versleten stukken jutte om hun voeten gewikkeld. Dat was hun enige bescherming, omdat hun schoenen al lang uit elkaar waren gevallen. Een dunne, gerafelde jas over hun dunne, gerafelde kleding was de enige bescherming tegen de kou. Al snel begon het te sneeuwen en werden de dagen en nachten een nachtmerrie. In de avond probeerde ze met haar kinderen een plek te vinden om te schuilen, een schuur of een afdak, en kropen ze dicht tegen elkaar aan om warm te blijven onder een paar dunne dekens uit de kar. Ze probeerde voortdurend de overweldigende angst uit haar hoofd te zetten, dat ze zouden omkomen voordat ze hun bestemming hadden bereikt. En toen gebeurde op een ochtend het ondenkbare. Ze werd wakker met een akelig gevoel. Het lichaampje van haar 3-jarig dochtertje was koud en roerloos. En ze besefte dat haar kind door de dood was opgeëist. Hoewel ze overmand was door verdriet, wist ze dat ze met de andere kinderen voort moest gaan. Eerst gebruikte ze echter het enige hulpmiddel dat ze had, een eetlepel, om in de bevroren grond een graf te graven voor haar lieve kleine meid. De dood zou haar op de reis echter nog vaker vergezellen. Haar 7-jarige zoon stierf van de honger of van de kou, of van allebei. Ook nu was de eetlepel haar enige schep. En ook nu groef ze urenlang en vertrouwde ze zijn stoffelijk overschot voorzichtig aan de aarde toe. Daarna stierf haar 5-jarig zoontje. En weer gebruikte ze haar eetlepel als schep. Haar wanhoop was compleet. Alleen haar kleine baby leefde nog. Maar het arme meisje had het erg moeilijk. Uiteindelijk, toen het einde van de tocht nabij was, overleed de baby in haar armen. De lepel had ze niet meer. Dus groef ze urenlang een graf in de bevroren aarde met haar blote vingers. Haar verdriet werd ondraaglijk. Hoe kon ze ooit knielen in de sneeuw naast het graf van haar laatste kind? Ze had haar echtgenoot en al haar kinderen verloren. Ze had al haar aardse goederen opgegeven, haar huis en zelfs haar vaderland. Op dat moment van overweldigende smart en volledige radeloosheid leek het alsof haar hart letterlijk brak. In haar wanhoop dacht ze na hoe ze zichzelf van het leven kon benemen, zoals ze velen van haar landgenoten had gedaan. Het zou niet moeilijk zijn om van een nabije brug te springen, dacht ze, of om zich voor een naderende trein te werpen. Toen ze zo geplaagd werd door deze gedachte, zei iets in haar hart: ga op je knieën in gebed. Ze negeerde de influistering tot ze geen weerstand meer kon bieden. Ze knielde en bad vuriger dan ze ooit had gedaan. Lieve hemelse Vader, ik weet niet hoe ik nog door kan gaan. Ik heb niets meer, behalve mijn geloof in U. Ik voel, Vader, door alle bedroefdheid van mijn ziel heen, een overweldigende dankbaarheid voor het zoenoffer van uw Zoon, Jezus Christus. Ik kan mijn liefde voor hem niet in woorden uitdrukken. Ik weet dat hij heeft geleden en is gestorven, zodat ik eenmaal weer zal leven met mijn gezin. Dat hij de ketenen van de dood heeft verbroken, zodat ik mijn kinderen weer zal zien en in vreugde mag grootbrengen. Hoewel ik op dit moment niet wil leven, doe ik het toch, zodat wij als gezin herenigd kunnen worden en samen bij u kunnen terugkeren. Toen ze uiteindelijk haar bestemming in Karlsruhe, Duitsland, aankwam, was ze uitgemergeld. Broeder Babel zei dat haar gezicht paarsgrauw was, haar ogen rood en gezwollen en haar gewrichten uitstaken. Ze was letterlijk in een ver stadium uitgehongerd. In een kerkbijeenkomst kort daarna gaf ze een stralend getuigenis. Ze zei dat van alle zieke mensen in haar treurende land, zij een van de gelukkigste was, omdat ze wist dat God leeft, dat Jezus de Christus is en dat Hij is gestorven en is opgestaan, zodat wij weer zullen leven. Zij getuigde dat ze wist dat ze bij haar getrouwheid tot het einde toe herenigd zou worden met diegene die ze had verloren en gered zou worden in het celestiale koninkrijk van God. In de Heilige Schriften lezen we: maar zie, de rechtvaardigen, de heiligen van de heilige Israëls, zij die hebben geloofd in hem, zij die de kruisen van de wereld hebben verdragen, zij zullen het koninkrijk Gods beërven en hun vreugde zal voor eeuwig overvloedig zijn. Ik getuig tot u dat de beloofde zegeningen onmetelijk zijn. Hoewel de onweerswolken samenpakken en de regen op ons neerklettert, zullen onze kennis van het evangelie en onze liefde voor onze hemelse Vader en onze Heiland ons troost en steun geven en vreugde brengen in ons hart als wij oprecht wandelen en de geboden onderhouden. Er is dan niets in deze wereld dat ons kan verslaan. Geliefde broeders en zusters, wees niet bang. Houd goede moed. De toekomst is net zo stralend als uw geloof. Ik verklaar dat God leeft en dat Hij onze gebeden hoort en verhoort. Zijn Zoon Jezus Christus is onze Heiland en Verlosser. De zegeningen van de hemel staan ons te wachten. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Onze geliefde hemelse Vader. Wij zijn dankbaar voor de geestelijke opbouw op deze ochtend. We zijn dankbaar dat we uw leringen duidelijk en met macht hebben ontvangen. Wij bidden dat we het geloof en de discipline hebben om beter te doen en ons leven te verbeteren. Wij danken u, o God, voor een profeet. President Thomas S. Monson. We zijn dankbaar voor zijn leiderschap, voor zijn mantel, voor zijn kracht en voor zijn zegeningen die hij ons geeft. We zijn dankbaar voor zijn raadgevers en de leden van het Quorum der 12 Apostelen, deze 15 mannen die apostolische gezag bezitten. Wij bidden voor hen. Wij zijn vooral dankbaar, Vader, voor uw Zoon, onze Heiland, voor zijn leven, voor zijn voorbeeld en voor zijn zoenoffer. Dat dit alles mogelijk maakt. En dit doen wij in zijn naam. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of
Dit was een uitzending van de 179ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.